Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 132, 132 de versen 16 en 12. 132, het zesde vers, bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. Het tiende vers, ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. En het twaalfde, wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleen met schaamte en schand. 16 en 12 van Psalm 132. In deze dienst op de tweede paasdag luisteren we opnieuw naar Lucas 24. Nu het laatste gedeelte van het hoofdstuk, vers 36 tot en met 53. Lucas 24, de versen 36 tot en met 53 is de schriftlezing. En aansluitend aan de lezing van het woord van de Heere zingen we uit Psalm 111 het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, pal als op onwrikbare steunpilaren. 111 het vijfde vers aan het einde van de schriftlezing. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat ze een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als zij dit zeiden, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en hij at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand opdat zij de schriften verstonden en zeide tot hen: alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in den hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren allen tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Bidden we samen om de zegen van de Heere over deze dienst en over de verkondiging van zijn woord. Heere, ook op deze derde dienst, op deze tweede paasdag, mogen wij samen zijn in uw huis. Er is reden om uw naam te danken dat u deze dagen geeft. Hoogtijdagen, gedenkdagen. En in het feit dat er 3 diensten zijn, wordt iets onderstreept van het bijzonder karakter van die dagen. Want het is goed om de dagen die u zelf hebt gegeven op een bijzondere wijze te gedenken. Zo was het onder Israël in de oude tijden. En zo mag het ook in de kerk van het Nieuwe Testament zijn. En als wij deze morgen voor de laatste maal op deze paasdagen stilstaan bij het slothoofdstuk van het evangelie naar Lucas. En heel bijzonder in de prediking willen overdenken wat Pasen betekent voor de prediking van het evangelie van vrije genade. En aan wie dat evangelie van vrije genade wordt verkondigd. Bidden we van u wat we gisteren morgen zongen. O Heere, geef thans, ook thans uw zegeningen. Geef heil op deze dag. En laat het woord zijn kracht mogen doen. Zijn geesteskracht mogen verrichten. Dat is niet onze kracht. Dat zijn niet de gaven of het gebrek aan gaven van de dominee. Maar dat is het werk van de geest die soeverein, onweerstaanbaar en genadig werkt. Heren, dat smeken we van u. En als het misschien voor sommigen onder ons zo was dat ze uitzagen naar een zegen op de paasdagen. En het gisteren misschien zo donker bleef, zo toegesloten. Misschien wel geluisterd en met instemming geluisterd. Misschien ook wel gezegd en zo is het. En toch, hem zagen ze niet. Wil u het vanmorgen dan in deze derde dienst geven? Dat uw woord zo open mag gaan, dat we mogen ontdekken dat hij zelf het woord gegeven heeft en de prediking bevolen heeft van vergeving en bekering. En dat dat gebeuren mag in de naam van hem die geleden heeft en die gestorven is, maar die ook is opgestaan. En dat daarom het woord met levenskracht en met geesteskracht bediend mag worden. Heren, we belijden het, dat hebben we niet verdiend. Wij hebben dat ook niet in onze handen. Dat is uw werk volkomen. Maar u hebt aan de prediking van uw woord uw eigen belofte verbonden. Doe het dan niet om ons, maar omwille van uw belofte. Wil u geven dat we mogen luisteren. Laat alles wat zo makkelijk bij het luisteren in de weg kan staan van ons worden afgenomen. Zegen in de bediening van uw woord. Neem ons af op de kansel wat we moeten missen. En vervul ons hart met de werkingen van uw woord en van uw geest. En laten we niets anders en niemand anders mogen bedoelen dan Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestane. Wil u met de gemeente zijn, Heere, we dragen haar ook in deze derde dienst aan u op, met allen die tot de gemeente behoren, met de ouderen die soms zo nadrukkelijk aan de weet komen dat de ouderdom ook met zich meebrengt, dat krachten minder worden, dat beperkingen komen. Heere, wil u, wanneer het voor ons mensen zo moeilijk is om in te leveren, hen bijzonder nabij zijn en hen sterken. Maar vooral, geef dat ze die genade mogen ontvangen. Of steeds meer van die genade mogen ontvangen. Die bij u te verkrijgen is. De genade van de vergeving en van de bekering tot u. Wil u ook aan onze jonge mensen gedenken. Aan onze kinderen, aan onze kleinkinderen. Heren, ze groeien op midden in een tijd vol stemmen, vol beelden, maar ook vol verwarring en vol verzoeking. En de verzoekende kracht heeft zoveel vat op de ouderen en ook op de jongeren, omdat ons eigen hart zo afgestemd is op de dingen die verzoeking in zich dragen. Heere, wil u onze jonge mensen bewaren voor de boze. Wil u geven dat ze bekeerd mogen worden. En dat ze zo jong als ze zijn zoeken naar die vergeving van zonde. En wil u, wanneer in uw naam die vergeving en die bekering verkondigd wordt, ook laten zien dat ze bij u te vinden is en dat niemand te jong is om tot u de toevlucht te nemen. Heere, wil u zo aan alle denken, welke leeftijd we ook hebben, wil u de gemeente gedenken. De kerkenraad, wees ook met de vakante plaats die hier is, wil u gebed geven, dat bovenal, opdat er, zo u het geeft, spoedig een eigen dienaar mag komen, die het woord mag verkondigen, die de jonge mensen in de catechese onderwijst en het pastorale werk voor een heel groot deel doet. Wil u daarin voorzien, heren. Wees u met ons allen, ook wanneer we hier zijn als gasten. Heren, we hebben precies hetzelfde nodig. En u wilt aan allen dat evangelie laten verkondigen. Er is geen onderscheid, ook daarin niet. Wil u vanmorgen zegen schenken, wie we ook zijn. En geef ook zegen op de kansel. Want u weet hoe nodig het is, heren. Niet alleen om vertolker en verkondiger te zijn van de boodschap. Maar om ook zelf al prekend in die boodschap te delen. Ook dat hebben we niet verdiend. Maar onze ogen zijn op u. We bidden het in de vergiffenis van al onze zonden. Om Christus wil. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 45, de beide eerste verzen. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. 45, 1 en 2. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is ze als de pen van een die vaardig schrijft. En het tweede vers. Gord, gord, o held uw zwaard aan uw zijde. 1 en 2 van Psalm 45. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen zingen we uit Psalm 103, het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Het zesde vers van Psalm 103. Tekst voor de prediking op deze tweede paasdag is uit het gedeelte wat u gelezen is. Namelijk Lucas 24, de versen 45 tot en met 48. Lucas 24, de versen 45 tot en met 48. Daar lezen we het woord van de Heere en de tekst voor de prediking. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. Tot zover. Geliefde gemeente, er is een heel bijzonder verband tussen het paasevangelie en de prediking van het woord. Heel duidelijk is dat in een tekst die u misschien al voor de aandacht kwam. Het slot van Matthäus. Als de Heere Jezus Christus in Galilea is, de berg waar de Heere Jezus de zaligsprekingen had gesproken en waarnaar hij zijn discipelen verwezen had, kom als ik opgestaan ben naar die berg, toen heeft hij hen gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga heen en verkondig het evangelie tot aan het uiterste der aarde. De grote opdracht, zoals zij wel genoemd wordt. Pasen betekent een bronwel voor de prediking van het woord. Eigenlijk is dat merkwaardig. Want in de gedachten van heel veel mensen, ook binnen de christelijke gemeente, is het zo dat Pinksteren vooral de bron is van de prediking van het woord. Toen werden de grote daden van God verkondigd in alle talen, ten teken dat alle volken bekend zouden worden met het woord van de Heere. En natuurlijk is dat waar. Maar weet u, als het over de prediking gaat, mag ik het zo zeggen vanmorgen, dan vallen Pasen en Pinksteren op één dag. Want in Pasen komt de opstandingskracht en de opstandingsgenade van de Heere Jezus Christus aan het licht. En dat is de ene bron van de prediking. En met Pinksteren gaat het om dat wereldoverwinnende werk van de Heilige Geest. En dat is de andere bron van de prediking. Pasen en Pinksteren horen als het gaat om de prediking bij elkaar. En vandaar dat we op deze paasdag, die de tweede genoemd wordt, een klein beetje terugkijken naar Pasen aan de ene kant. En aan de andere kant ook voorzichtig wat vooruitkijken naar Pinksteren. Als het gaat om Pasen en de prediking van de opstanding. Dat is het thema van morgen. Pasen en de prediking van de opstanding. We letten op drie dingen. Op de predikers. Wie zijn die getuigen die geroepen worden om het woord te verkondigen? In de tweede plaats, en dat zal onze meeste aandacht vragen, aan de boodschap. Wat moeten ze verkondigen? In zijn naam. Bekering, en vergeving van zonde. En tenslotte de hoorders van die boodschap. Alle volken, beginnende in Jeruzalem. Dus Pasen en de prediking van de opstanding. Allereerst de predikers, vervolgens de boodschap en ten derde de hoorders. We beginnen met dezelfde tonen als gisteren. Dat kan ook niet anders. Want als je het Paasevangelie leest, welk stukje ook leest, in Lucas 24 bijvoorbeeld, telkens weer wordt onderstreept hoe blind de vrouwen en de discipelen waren voor het werkelijke gebeuren op die Paasdag. De kerk van de Heere Jezus Christus komt er, wanneer ze naar zichzelf ziet, op Pasen nooit best af. Blinde vrouwen die niet wisten wat er gaande was. Emmausgangers, zoals we gisteravond zagen, die bestraft moesten worden omdat ze onverstandig waren en traag van hart om te geloven. En nu is het de avond geworden van diezelfde Paasdag. Die Emmausgangers, Kleopas en zijn metgezel, zijn teruggekeerd naar Jeruzalem bij de discipelen en hebben verteld wat hun onderweg is overkomen. En in de discipelkring is ook het besef, het geloofsbesef doorgedrongen. De Heere is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. En dan staat de Heere Jezus zelf in hun midden. Maar dan blijkt hoe zwak van moed en klein van krachten ze zijn. Want ze kunnen het van blijdschap niet geloven. Misschien kunt u zich daar iets bij voorstellen. Er zijn wel eens van die dingen in het leven, ook in het leven van iemand die de Heere vreest vandaag, dat je het van blijdschap niet kunt geloven. Maar de Heere moet zich uitputten om te zeggen, haalt wat te eten, ziet mijn handen en mijn voeten, om ze te overtuigen dat hij het echt is. En dan is het opnieuw nodig, net als bij de Emmausgangers, dat de Heere het woord opent en de schriften gaat verklaren. En dan staat er zo met nadruk dat wanneer hij de schriften opent en vanuit de oudtestamentische profetieën gaat uitleggen, dat het inderdaad zo is dat hij volgens de schriften moest komen en moest lijden en moest sterven, dat hij daarbij hun verstand opende. Laten we het letterlijk lezen. Toen opende hij hun verstand dat zij de schriften verstonden. Het gaat hier om de kerk van Pasen. Niet alleen om de 11 discipelen die later de leiders van de kerk zouden zijn, de verkondigers van het evangelie bij uitstek, maar ook om de wijdere kring van de discipelen, waartoe de Emmausgangers behoorden, en de vrouwen. Hij opende hun verstand, opdat ze de schriften verstonden. Gemeente, laten we er een streepje onder zetten in gedachten, dat dat dus voor heel de gemeente, inclusief de verkondigers van het woord, nodig is. Soms kijkt een gemeente naar een dominee, misschien kijkt u zo wel naar mij, oh, die man die is al meer dan 30 jaar predikant, die heeft zich voorbereid, die heeft gestudeerd en vult u verder het lijstje maar in. Dat zal wel gaan. Nou, dan heb ik vanmorgen wat nieuws voor u. Dat zal nooit gaan. Als het verstand en het hart van die dienaar van het woord niet geopend wordt. Telkens weer. En wee de dominee. En dan bedoel ik dat wee in zijn volle Bijbelse ernst. Wee de dominee. Die blijft leunen op zijn ervaring of op zijn studie of op de 20 Bijbelcommentaren die hij in de kast heeft staan. en die geen boeteling en smekeling blijft aan de troon der genade, geen bedelaar blijft, o God, open uw woord en open mijn verstand. Daarom is zo nodig, gemeente, en dat wil de Heere Jezus Christus in dit stukje van het Paasevangelie aan de gemeente van alle tijden onderwijzen, dat en in de studeerkamer van de dominee en in uw woning ook door onze jonge mensen gebeden wordt. Gebeden wordt, Heere, open mijn hart en mijn verstand als ik zondag in de kerk mag zitten. Maar open ook het hart en het verstand van de dominee die het woord moet bedienen. U kent misschien dat oude verhaal van een nog jonge man. Hij is inmiddels vergrijst in de dienst, al heel oud. Maar hij was nog maar 17 jaar en hij reed op zaterdagavond door de plaats waar hij woonde langs de pastorie, en op de studeerkamer van de dominee brandde het licht nog. En hij liep onder geestelijke overtuiging, zoals we dat vroeger noemden en ook vandaag nog maar moeten blijven noemen. O God, de dominee moet morgen weer preken. Ik mag morgen weer luisteren. Heere, geef dat ik mag luisteren. Maar geef u de dominee wat te zeggen. Geef u hem licht. Want denk er goed om, gemeente, als wij geestelijk geraakt worden door het woord van God, krijgen we ook een innerlijke drang om te bidden voor de prediking van het woord en voor de verkondigers van die boodschap. Heren, hij kan het niet als u hem aan zichzelf overlaat. Maar wil u zijn hart en verstand openen, dat is nodig. Want kijk, als onze tekst zegt dat de Heere Jezus de discipelen met name, want daar gaat het dan om, de 11 die overgebleven zijn, aanwijst om getuigen te zijn. U mag ook zeggen verkondigers te zijn, predikers te zijn van deze dingen, zoals het staat in het laatste vers van de tekst. Dan hebben ze dat getuigenis niet uit eigen kracht en eigen wijsheid. Dan geldt van die getuigen en de discipelen waren kinderen van God, toch? Dat ze het woord van God niet verstonden. Dat het verstand geopend moest worden. Heren, open het verstand. Zoals dat oude kerkelijke lied uit de tweede of derde eeuw na Christus het zegt. Het is eigenlijk een gebed. Heren, open het hart van hem die de schriften opent. Heere, leid hem die het volk moet leiden. Heere, spreek tot hem die uw woorden mag spreken. Heere, open zijn hart. En wat moeten ze dan getuigen? Als hun hart geopend wordt voor de schriften, wat is dan de boodschap? Ja, u zult zeggen, ze moeten het woord verkondigen. Inderdaad, dat staat ook in de Bijbel. Paulus schrijft aan Timotheus in zijn eerste brief, predik het woord. Maar wat bedoelen we dan precies? Wel, de Heere Jezus heeft aan zijn discipelen juist op die avond van Pasen een nauwkeurige omschrijving gegeven van wat de kern is van de prediking van het woord. En de kern van de prediking van het woord is dit: dat in zijn naam gepredikt worden moet bekering en vergeving van zonde onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Voelt u het? Die prediking, dat gebeurt dus in zijn naam. Een dominee die het woord bedient, net zoals een apostel destijds die de schriften opende en getuige was van het evangelie van vrije genade, komt niet om naam te maken. Hij komt ook niet in zijn eigen naam. En ik zeg het maar opnieuw, wee de dominee, die alleen met zichzelf komt en voor zichzelf komt en zijn eigen naam probeert te verheffen. Hij bedrijft een van de meest schandelijke zonden die in de kerk bedreven kan worden. En daarom is de preekstoel het allergevaarlijkste plekje in het hele kerkgebouw. Als je jezelf bedoelt, God niet bedoelt, Christus niet bedoelt, en ieder onder ons die iets weet van wat er in zijn eigen hart leeft, weet ook hoe gevaarlijk die dreiging is. Wij zitten er zo gauw zelf tussen. In zijn naam. Dat is het. Komen in de naam van degene die geroepen heeft en die gezonden heeft. Laten we dan eens iets meer zeggen over dat in zijn naam, want dat wordt juist in deze tekst op een opmerkelijke manier uitgelegd en onderstreept. Want aan die woorden in zijn naam verkondigd worden gaat vooraf: al zo is er geschreven en al zo moest de Christus lijden en ten derde dagen opstaan van de doden. Over wie gaat het als het gaat over in zijn naam? Over de Heere Jezus. Over hem die geleden heeft en die gestorven is. En het is alsof de Heere Jezus in deze geladen woorden wil laten weten: wilt u weten wat mijn naam is? Mijn naam is Jezus. En die naam is onder de hemel gegeven als de enige naam waardoor verloren zondaren moeten zalig worden. Die naam betekent ook zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zo hoort Jozef uit de mond van de engel als de naam van Jezus verklaard wordt. Zaligmaker. Maar hoe maakt hij zijn naam waar? Hoe is hij zaligmaker? Doordat hij de zaligheid verdiend heeft. Hij heeft geleden. Wij kijken op Pasen terug naar de naam van de Heere Jezus. En dan zien we dat hij die naam waargemaakt heeft. Vervuld heeft. Door te lijden en door te sterven. Dat moest, omdat God het wilde. Omdat de schuld van ons mensenkinderen zo groot is, dan dat ze niet anders dan met de bittere dood van de Heere Jezus Christus kon worden betaald. Maar dat werk is afgemaakt. Het is volbracht. Er ontbreekt aan dat lijden en sterven van de Heere Jezus Christus niets. En daarom is het waar, hij heeft door lijden en sterven de zaligheid volkomen verworven. Hij is de zaligmaker. Zijn dood, zijn volbrachte werk staat er garant voor. En niet alleen is hij de zaligmaker, heeft hij de naam Jezus, omdat hij gestorven is. Maar hij is ook opgestaan. Wat betekent dat? We hebben er al verschillende kanten van belicht. Ik zou vanmorgen vooral dit aspect van de opstanding willen onderstrepen. Hij heeft de dood overwonnen. En omdat hij de dood heeft overwonnen, niet alleen maar de dood in de zin van het sterven of van het begraven worden, maar ook de geestelijke dood en zelfs de eeuwige dood, is hij bij machte om mensen die midden in de dood liggen. En dat zijn we allemaal van nature, zo oud als u werd of zo jong als u nog bent. Om mensen die dood in de zonde en in de misdaden zijn, dat heil uit te delen. Op Golgotha volbracht, verworven, betaald. De opstanding laat zien, hij is machtig als de Zoon van God om het heil uit te delen. Is u dat wel eens opgevallen? Daarom komt hij ook na de opstanding telkens naar de discipelen toe. En wat doet de Heere Jezus dan? Als hij naar de discipelen toe komt, wel, dan legt hij het woord uit. Dan bemoedigt hij hen, dan laat hij hem weten, ziet, hier ben ik. Ik breng u vrede. Ik breng u het heil. Dan overwint hij de twijfels. Dan overwint hij de zonde. Jezus Christus heeft de dood en de zonde, de dodigheid en de ellende overwonnen. En daarin is zijn naam Jezus. Hij heeft het heil verdiend en hij deelt het uit. Zo legt hij het zelf uit op deze avond van Pasen aan zijn discipelen. Geleden en opgestaan. En daarom in mijn naam verkondigen. Wat? Vergeving van zonde en bekering. Of, ik moet het precies in de andere volgorde zeggen. Bekering en vergeving van zonde, zo zegt de tekst letterlijk. Dat zijn dus de vruchten van het lijden en sterven en van de opstanding. Bekering en vergeving van zonde. En dat moeten de discipelen gaan verkondigen als ze straks de wereld worden ingezonden. Dat is de kern van hun boodschap. Nee, dat is niet het enige wat ze moeten verkondigen. Er moet, zoals de brieven van de apostelen en de preken van de apostelen, zoals ze weergegeven zijn in het boek van de Handelingen, ook wel dingen gezegd worden over het oordeel. Of dingen gezegd worden over de manier van leven in een heidense samenleving of in een postheidense samenleving. Dat kun je beter onze tijd noemen dan postmodern. Er is dus zoveel meer, maar de kern van de prediking wordt hier door de Heere Jezus Christus aangegeven. Dat is het hart. Bekering en vergeving van zonde. En weet je wat daarin duidelijk wordt, gemeente? Ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is. Dat in die twee uitdrukkingen, bekering en vergeving van zonde, in allebei die uitdrukkingen zit het woord zonde. Want bekering, dat weten de jongelui wel van de catechisatie, dat is bekering van de zonde. Bekering betekent toch drie dingen, niet? Afkeer van de zonde, toekeer tot God en inkeer tot jezelf. Dat is makkelijk om te onthouden. Als je wilt zien, en ik ga daar nu verder aan voorbij, hoe dat in het leven van een zondaar gestalte krijgt, dan moet je maar denken aan de bekering van de verloren zoon in de gelijkenis. Inkeer tot jezelf, afkeer van de zonde, toekeer tot God. Dus in de bekering gaat het altijd ook over de zonde. Omdat de bekering inhoudt een afkeer van het kwaad. De catechismus zegt een haten en vlieden van de zonde. Dat betekent dus dat de prediking van het evangelie, de prediking van Pasen, de prediking zoals de Heere Jezus Christus die aan zijn discipelen opdraagt, over de zonde moet spreken. En dat een prediking waarin niet meer of nauwelijks over de zonde gesproken wordt, geen christelijke prediking is. Geen christelijke prediking is. Trouwens, als de zonde niet meer genoemd zou worden en niet meer ontmaskerd zou worden in de prediking van het woord, waar zou ze in deze wereld dan nog ontmaskerd worden? De wereld zwelgt in de zonde. En zegt niet dat je van de zonde bekeerd moet worden of dat die zonde vergeven moet worden. En allerlei bladen en allerlei media, ze poetsen. ze de zonde op alsof het wat geweldigs is. Ik heb het wel eens vergeleken met wat vroeger gebeurde op de vliegvelden, toen de communicatie nog niet zo geweldig was. Als dan zo'n groot vliegtuig neerkwam, dan had je op Schiphol van die kleine autootjes. En die reden voor die vliegtuigen uit en achter op die autootjes was een lichtbakje. En dat lichtte dan op en dan stond er op: follow me, volg mij. En dan ging dat autootje vooruit om dat vliegtuig de goede plek te wijzen. Grote, logge vliegtuigen, die volgden elke beweging van dat kleine autootje. Volg mij. Nou, dat zegt de zonde tegen jou. Volg me. Erg, hè? Want ze zeggen eigenlijk: volg me tot het verderf. Tot in de dood. En dan de eeuwige dood. Als dat zo is, jongen of meisje in de kerk, dat je nog onbekeerd bent. Dan dat je je eigenlijk laat leiden door de verzoekingen, de verleidingen en de verkeerde verlangens van je eigen hart die wij allemaal hebben. Wat ben je dan arm? Want dan zegt de prediking van Pasen: laat de zonde genoemd worden, maar laat de zonde niet alleen maar genoemd worden. In de prediking van het woord, in opdracht van de Heere Jezus Christus, komt de zonde altijd voor in een bepaald verband, namelijk in het verband van de waarachtige bekering en van de vergeving van zonde. Als in de prediking de zonde ontdekt wordt en ontmaskerd wordt, en dat moet gebeuren in opdracht van de Heere, dan is de ontdekking nooit het laatste woord en zeker niet het enige woord. Dan is dat een woord wat gedrenkt is en gedragen wordt door de oproep tot bekering. Wij dan, zegt apostel Paulus, en daar hebt u zo'n getuige wiens verstand geopend was voor de schriften. Wij dan gezanten van Christus zijnde. Wij bidden u van Christus wegen. Wij bidden jou van Christus wegen. Bekeert u. Laat u met God verzoenen. Kijk, en dat is ontzaggelijk belangrijk. Dat de prediking bekeringsprediking is. Roept tot bekering uit de duisternis tot het wonderbaar licht. Ja, zegt iemand, misschien wel een jongere of misschien ook wel een oudere. Maar dominee, je kan roepen tot bekering. Maar wat helpt dat nou? U zegt misschien, ik ben moeder van een groot gezin. En ik heb het zo vaak tegen die jongen van me gezegd die een beetje dwars is. Jongen, je moet bekeerd worden en ik heb erom gebeden. Maar mijn woorden hebben tot nog toe niets uitgewerkt. Nee, dat begrijp ik. Dat is ook de ervaring van heel veel mensen. Dat is ook soms de ervaring van dominees. Dat je jaar in jaar uit, dag in dag uit, zondag in zondag uit, het woord hebt zoeken te brengen. En dat eerlijk en in biddend opzien tot God hebt zoeken te brengen, zo zoals de Heer het vraagt. En dat je zo weinig vrucht ziet. Mensen, dat kan zo moedbenemend zijn. Daar kun je dodelijk vermoeid van worden. Maar laten we nou heel nadrukkelijk zeggen vanmorgen. Dat hoewel dat de ervaring kan zijn van vaders, moeders, van ambtsdragers, dat we dan één ding over het hoofd dreigen te zien. Die roepstem tot bekering, die wordt niet zomaar gesproken in de prediking, zegt de Heere Jezus. Die staat op naam. En niet op mijn naam of op naam van welke dienaar van het woord dan ook, die staat op naam van de Heere Jezus. Want in de naam van de Heere Jezus Christus mag een geroepen dienstknecht de gemeente roepen tot bekering. En wat betekent dat? Dat betekent allereerst dat die roepstem tot bekering geweldige ernst en klem krijgt. Het is maar niet een mens die zegt, je moet je bekeren, er moet wat veranderen, er moet iets gebeuren in je leven. Het is de Heere zelf die het zegt. Maar groter nog en majesteitelijker nog is dit. Hij zegt, die is opgestaan uit de doden. En als hij in zijn woord door de kracht van zijn geest meekomt, en dat wil hij doen naar zijn eigen belofte, dan zullen doden horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. Gemeente, één woord van Christus. Van de opgestane paasvorst. Eén zegen die in de prediking van het woord meekomt. En dat harde hart van jou of van u wordt verbroken. Of dat harde hart van die jongen waar u zoveel moeite mee hebt. Geloven we dat nog? Dat één woord van de opgestane Christus genoeg is om dat dode hart te breken. Dat weerbarstige, weerspannige hart te breken. Hij roept tot bekering. Wat zouden we, ook als gemeente niet, en als gezinnen en als kerkenraad, en heel in het bijzonder als dienaars van het woord, voortdurend in gebed moeten zijn. Heren, laat ik die oproep tot bekering mogen spreken in betoning van uw geest en van uw kracht. Laat het in uw naam gebeuren. Heren, u bent toch opgestaan. U hebt de dood toch overwonnen. O, overwin onder en in de prediking van het woord. Ook die dode, in dood geklonken en gebonden harten. Heren, gun het uzelf. Rijd voorspoedig op het woord van uw waarheid. Maar dat is niet alles. De opstandingsprediking, de prediking die uit het paasevangelie voortkomt, is ook de prediking van de bekering en van de vergeving van zonden. Ja, die oproep tot bekering, de noodzaak van bekering, de tekening van de weg van de bekering, dat moet samengaan met de prediking van de vergeving van zonden. En dan raken we echt aan de diepten van het evangelie van Gods genade. God wil dat zondaren bekeerd worden. Maar hij wil ook zonde vergeven. Ja, zonde, vergeving en bekering, dat hoort samen genoemd te worden. Wat is zonde, vergeving? Laten we dat eerst even uitdiepen. Althans, proberen uit te diepen. Vergeving van zonde is kwijtschelding van zonde. Stel je voor, je hebt een geweldige schuld. Noem maar een groot aantal duizenden euro's. Ja, en die schuld, die staat er, zeggen we, ook in onze Nederlandse taal. Als je die schuld hebt bij de bank, dan staat het op je afschrift. Of tegenwoordig dan op internet, voor de meesten. En daar kun je zomaar niet ongedaan maken. Je kan niet op een wisknop drukken en zeggen, nou is het allemaal weg. Nee, dat blijft staan in de boeken van de bank. Onuitwisbaar. Tenzij je het betaalt tot de laatste euro toe. Nou, dat is maar een flauw beeld. Want wij hebben niet maar een schuld in geld, maar een schuld in zonde bij God. En die schuld is oneindig. Je kan ze niet overzien. Zelfs groter dan wij beseffen, zult u dat nooit vergeten. Ook een kind van God kent zijn eigen schuld maar ten dele. Zelfs de meest geoefende in de genade hier op aarde kent zijn schuld voor God maar zeer ten dele. Daarom zegt David ook: reinig mij van mijn verborgen zonden. Dan weet je dat er ook nog zonden zijn die zelf niet voor de aandacht staan. Die je al lang weggeborgen hebt in de diepten van je geheugen, toegesloten. Altijd maar ten dele. God ziet onze zonden volmaakt. Heel dat lange schuldenregister. De zonde die ik deed als kleine baby waar ik niets meer van weet. De zonde die ik deed terwijl ik nog jong was en die ik al lang heb weggewist. De zonde die vult u maar in. Al die zonde ziet God. En weet u wat er nu gebeurt? Die zonde, die kun je alleen maar goed maken door ervoor te betalen. Want alleen dan gaan die zonden weg. Wie kan die prijs betalen? Wie kan dat rantsoen voldoen? Zegt de psalmdichter ergens. Niemand. U niet. En jij niet. En ik niet. Maar nu is Jezus Christus gestorven. En nu heeft hij, zegt Paulus, door zijn dood en bloedstorting aan het kruis van Golgotha, het handschrift van onze zonde. Wij zouden zeggen, de schuldenrekening waar al onze zonden op staan. Die schuldenrekening zoals God ze ziet volmaakt. Die heeft hij uitgewist voor al de zijne. Weggedaan. Alsof er nooit zonde geweest was. Alsof er nooit schuld geweest was. Uitgewist. Zoals je een schoolbord uitwist. Weg. Er staat niets meer. Dat is vergeving van zonde. Door het bloed van Christus. In zijn naam. Die gekruisigde en opgestane Heere Jezus Christus. En weet je wat nu zo belangrijk is? Dat de prediking dat eerlijk zegt. En dat de prediking dat ook evenwichtig zegt. Bekering tot God. En vergeving van zonde. Allebei moet het gezegd worden. In de naam van de Heere Jezus. Want weet je, als je alleen bekering preekt. U moet bekeerd worden. Dat is waar. Maar als je niet meer zegt, dan is het een halve waarheid. En een bekeringsprediking die alleen maar bekeringsprediking is. En waar het licht over de vergeving van de zonde niet valt of nauwelijks valt. Dat wordt heel gauw een wettische prediking. Dat de zweep van de oproep tot bekering over de gemeente gelegd wordt. En dat kan een hele evangelische zweep zijn, want die zijn er ook hoor. Heel wat evangelische zwepen. Je moet, je moet, je moet. Of een hele orthodoxe zweep zijn. U moet, u moet, u moet. Maar als het evangelie van de vergeving niet naast en achter en in het evangelie van de bekering oplicht, dan blijft het wettisch en dor. En krijg je of hele actieve mensen die van alles doen, moeten, 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 moeten. Vreselijk. Of hele lijdelijke mensen. Die zeggen, ja, het moet gebeuren. Maar die niet werkzaam worden. Echt geestelijk. En daarom de bekering. Met ernst en met klem. Maar ook de ruimte en de rijkwijde van er is vergeving in het bloed van het lam. Zoals de dichter van Psalm 130 dat zo machtig onder woorden brengt. Aan de ene kant beleidt hij zijn schuld en zegt hij, mag u mee instemmen? Zo gij de ongerechtigheden, mijn ongerechtigheden gadeslaat. Wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving. Opdat ge gevreesd wordt, mijn ziel verwacht. Die man heeft het leren verwachten van vergevende genade. Ziet u, dat moet ook gezegd worden. Dat is de ene eenzijdigheid. Als je de bekering als een zweep legt over je hoorders, het knalt er vanaf, zo te zeggen. En aan de andere kant, als een mensenkind zich zou vermeten om alleen de vergeving te prediken, krijg je goedkope genade. En ik vrees dat dat een van de dingen is die vandaag al te veel voorkomt. Dat gezegd wordt ze bijna rekensommetje, een soort religieuze algebra. God is genadig voor zondaren, dat is regel 1. Regel 2, ik ben een zondaar, streep eronder, plusteken erbij, dus God is genadig voor mij. Bij God is vergeving voor zondaren, ik ben een zondaar en dus dat goedkope, makkelijke, verstandelijke dusgeloof. Waarvan ik vrees dat zoveel vandaag zich mee op de been houden. Nee, het is niet alleen vergeving. Al is de vergeving vrij en ruim, eindeloos, zover het oost verwijderd is van het westen. Het is ook bekering. En daarom zeggen onze Dordtse leerregels in hoofdstuk 2 dat de prediking van het evangelie moet geschieden met bevel van bekering en van geloof. En de genade van de bekering. En de noodzaak van de bekering. En de genade van de vergeving. En de ruimte van de vergeving. En aan wie moet dat nou verkondigd worden? Ja, dat moet verkondigd worden aan mensen die, vult u eens in, zo voor uzelf. Wat zegt de Bijbel? Die is misschien wel ruimer dan u. De Bijbel zegt aan alle volken. En dan staat er een woord wat ook betekent heidenvolk. Aan alle volken die op de aarde bewonen. Aan de volken van Klein-Azië. Aan de volken van Noord-Europa. Aan de volken in Amerika. Alle volken. Beginnende van Jeruzalem. Daar moet het beginnen. Ja, dat is natuurlijk, zegt u, omdat Jeruzalem de heilige stad is. Dat is natuurlijk omdat Jeruzalem de plaats is waar de tempel staat. Nee, dat is niet de enige betekenis van Jeruzalem. Jeruzalem wordt in het Oude Testament natuurlijk allereerst getekend als de stad van God, als de stad waar de Heere wonen wil in zijn tempel. Maar het is ook in het Oude Testament al de stad van de overtredingen, de bloedstad. Ariel, Ariel, zegt Jesaja de profeet, wee de bloedstad. En dan gaat het over Jeruzalem. En zeker in deze dagen van Goede Vrijdag en Pasen is Jeruzalem een bloedstad geworden. Een stad waarin het volk van de Joden en de Romeinse overheersers tezamen Jezus Christus hebben uitgeworpen en aan het kruishout van de schande hebben genageld. John Bunyan de bekende ketellapper uit de 17e eeuw die de Christenreis schreef. Heeft over dit kleine stukje een hele verhandeling geschreven. De Jeruzalemse zondaar zalig geworden. En hij schrijft dan: in Jeruzalem waren de mensen op die dag tot hun ellebogen hadden ze zich bevlekt met het bloed van Christus. Ze hadden hun handen tot de ellebogen in het bloed van Christus gedoopt. Nou, dan zou je zeggen, de Heere Jezus zal zeggen: ga om Jeruzalem heen. Die hebben te zwaar gezondigd. Die hebben mij verworpen. Daar wonen de soldaten die mij aan het kruis genageld hebben en die ene die mij de zijde doorstoken heeft. Daar zijn de spotters die mij de kroon van doornen op de slapen hebben gedrukt. Daar is Caiaphas die mij gelasterd heeft en die mij veroordeeld heeft. Gods weg is anders. Jezus' weg is anders. Begin maar in Jeruzalem, want daar hebben ze het meest nodig. Daar hebben ze zo diep gezondigd. Daar is het hardste nodig. Hoe staat bij u? Ziet u uit naar de prediking van het evangelie en de bediening van Gods heil, omdat u het zo hard nodig hebt? Omdat u zo zwaar gezondigd hebt. Omdat het aan uw kant onmogelijk is. Of houden we onszelf rechtzinnig, bevindelijk, orthodox, reformatorisch op de been met wat spinragen? Of weten we echt wat het betekent? Beef, mensenkind, omdat gezondaar zijt. En ik heb het gisteren wat breder uitgewerkt. Ik hoef dat vanmorgen niet meer te doen. Maar als we echt zicht krijgen op onze zonde, dan krijgen we ook verdriet over onze zonde. En als we verdriet krijgen over onze zonde, dan krijgen we verdriet over de zonde tegen een heilig God en een rechtvaardig God en een goeddoend God. En als er iets van het lijden van Christus voor ons open gaat, gaan we ook ontdekken dat wij door onze schuld zijn kroon hebben gevlochten en zijn beker gevuld. Misschien zit u zo wel in de kerk. O Heere, vergeef. O Heere, merk op. O God, haast u tot mijn verlossing. Want ik heb tegen u gezondigd. Jeruzalem, tot de ellebogen toegedoopt in het bloed van Christus. Gezondigd tegen de wet en gezondigd tegen het evangelie. Gezondigd tegen het recht en gezondigd tegen de liefde. Verkondigt hem in mijn naam, zegt Jezus, vergeving. Pardon. Uitwissing van de zonde. Kan die Romeinse soldaat die Jezus kruisigde dan vergeving krijgen? Kan die schreeuwende, schuimbekkende Israëliet die geroepen heeft aan de voet van het kruis: indien ge Gods zoon zijt, zo verlos uzelf en ons. Kan die vergeving ontvangen? Ja. Want Jezus heeft gezegd: begin met dat evangelie in Jeruzalem. En u persoonlijk, gemeente. Wie zijn wij? Dat vraag ik jou en dat vraag ik u. om nou zo in alle stilte in de kerk een klein moment en liever nog straks in de eenzaamheid voor Gods aangezicht, is heel nadrukkelijk jezelf af te vragen: Heere, wie ben ik voor u? Wie ben ik voor u? Nou, als je dan in het licht van het woord je eigen beeld gaat zien, in de spiegel van Romeinen 3 of in de spiegel van Psalm 51 jezelf ontdekt, dan zeg je: o God, wat is het vreselijk met mij. Ik ben geen haar beter, geen draad beter dan die zondaars van Jeruzalem, van toen, van de Goede Vrijdag, van de dag van de kruisiging. Heere, vergeef. En dan is er misschien iemand in de kerk die zegt: ja, zo is dat. Maar dominee, is er voor mij dan nog wel vergeving? Ik kom bij mezelf zoveel schuld en zoveel tekort tegen. Weet u wat de Bijbel zegt? Hoe lang, hoe zwaar zij ook mijn wetten schonden, hij wil straffen, maar niet naar hun zonde. Hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. Want de hitte van Gods gramschap is in Christus Jezus, in zijn naam, geblust. Ja, maar moet je dan eerst bekeerd worden? O ja, de vergeving van zonde is onlosmakelijk verbonden met de bekering. En als u hunkert naar de vergeving van zonde, dan is er ook een verlangen in uw hart dat uw leven verandert en vernieuwd wordt door de kracht van de Heilige Geest. Dat kan niet anders. Maar vergeet één ding nooit. Christus Jezus biedt zijn vergevende liefde aan, niet om iets in ons. Dan hoeft u uzelf niet eerst op te werken tot een bepaald religieus niveau. Eerst moet ik zoveel dit en eerst moet ik zoveel dat en eerst moet ik zoveel dat. Kolbrugge zegt ergens: die geestelijke kruideniersmentaliteit is vreemd aan het evangelie van vrije genade. De Heere wil alles schenken. En dat is het prediking van het evangelie. Hij schenkt niet alleen vergeving, maar ook bekering. Als u het niet gelooft, moet u straks thuis Handelingen 5 maar lezen. Dan zegt Petrus dat Jezus verhoogd is uit de dood om aan Israël te geven wat? Bekering tot God. Al wat u ontbreekt. Als uw zondekennis ontbreekt. Als u de bekering ontbreekt. Als u de vergeving van zonde ontbreekt. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. En dat is nou prediking van evangelie. Dat de mens wordt getekend zoals die is, maar dat ook God in Christus wordt getekend zoals hij is. En dat verkondigd mag worden een komende Christus in het gewaad van zijn woord, die komt om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En hef dan je vuile handen maar op en zeg: Heere, bij mij is het niet. En rammel maar met de ketenen waarmee je misschien vast zit, gebonden in banden van de dood. Want bij hem is vergeving en veel verlossing. En als je daar enig licht op krijgt, geestelijk zicht vanuit het woord dat de Heere Jezus Christus de grote bewerker en uitdeler is van de vergeving van zonde en de bekering in zijn naam. Dan ga je ook ontdekken hoe ruim het evangelie is. Denk aan iemand uit mijn eerste gemeente. Man die het altijd zeer nauw nam, en dat is goed. Die het heil ook niet makkelijk voor zichzelf kon toe-eigenen. En het is ook voor jezelf niet toe te eigenen zonder Christus. En zonder de Heilige Geest, laten we dat maar heel eerlijk zeggen. Maar die op zijn ziekbed, wat zijn sterfbed werd, nog niet zo lang geleden, tot volle ruimte kwam. En die toen tegen zijn vrouw en kinderen zei, voor zover die nog kon praten, want hij was al erg ziek. Ik wist niet dat zalig worden zo makkelijk was. En als de mensen me nou zouden horen praten, dan zouden ze misschien wel zeggen, wat praat hij er makkelijk over? Maar het is zo gemakkelijk. Bij God. En door de Heere Jezus. Kijk gemeente, want dan wordt het zo waar. Wat we zingen met die oude, altijd weer nieuwe psalm. Als de Heere met het licht van zijn genade vergevend en vernieuwend gaat werken. Zo ver. Het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft hij. Om onze ziel te troosten en het ware geloof zegt, al is het misschien soms stamelend. Zo ver heeft hij om mijn ziel te troosten. Van mij de schuld en zonde weggedaan. Amen. Dankzegging en gebed. Ja, heren, dat is uw werk. Daar doen wij niets aan toe, maar ook niets van af. Werk uw werk onder ons. Door de genade en de naam van de Heere Jezus. En door de kracht van uw Heilige Geest. Heb dank dat u ons deze dagen bij elkaar bracht. Zoals we toch alweer in een ver verleden zoveel paasdagen en zondagen bij elkaar mochten doorbrengen. Wil u het woord zegenen van toen en van nu. Het woord wat we iedere zondag horen. Het evangelie van de bekering en van de vergeving van zonden. Doe ons zien, Heere, dat het op naam staat. Dat het niet ons evangelie is. Of onze waarheid is. Maar uw evangelie. En uw waarheid. Leer ons ervoor vallen. Dat we onze zonden belijden. Maar leer ons ook blikken in dat werk van de bekering en in die gave van de vergeving. Heere, heb dank voor al het goede. Ga nu met ons. Wees met de gemeente. Ga ook met ons. Wil u de gemeente gedenken? Wil u ook met ons zijn? Geef een goede zondag, komende zondag. En wil u, wanneer de zwerftocht van gemeente naar gemeente en van kansel naar kansel weer verder gaat, ook daar uw zegen aan verbinden. Heere, wij eindigen in u. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dank voor uw gave in Christus. De vergeving van zonde en de bekering tot u. Werk het, Heere, onder ons en onze kinderen, tot eer van uw naam, om Christus wil. Amen. Slotpsalm is 86, vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. 86, het derde vers. Uiteen in vrede draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.